eigenlijk worden we nu een beetje slachtoffer van ons eigen succes. Want dat groeimodel, dat loopt nu tegen zijn capaciteitsgrenzen aan. En al deze vier thema's zijn eigenlijk voorbeelden van capaciteitsgrenzen waar keuzes gemaakt zullen moeten worden.
Welkom, leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van de podcast De Snelheid van Geld van de Nederlandse Bank. De vorige keer in seizoen 1 hebben we het gehad over alles wat te maken had met goud en met geld. En nu gaan we het hebben over onderwerpen waar heel veel mensen in de samenleving zich mee bezighouden. Ik ben Ruud.
Ik ben Karima.
En we zitten hier met Klaas Knot.
Ja, goedemiddag.
Klaas, we gaan in twee afleveringen met jou praten. Vandaag over financiën en duurzaamheid. En de volgende keer over migratie en de woningmarkt.
Een tijdje geleden, Klaas, ben jij geweest bij de informateur. Hoe gaat dat eigenlijk?
Ja, je wordt uitgenodigd. Dan kom je de kamer binnen waar 8 onderhandelaars onder leiding van de verkenner. Dat is nog niet de informateur, de verkenner Plasterk. Zitten, dan word je gevraagd om een korte presentatie te houden. Wij waren er met z'n drieën, met de secretaris-generaal van Financiën, de directeur van het Centraal Planbureau en ikzelf. Nou, we hadden alle drie, vier slides voorbereid met wat kernboodschappen en wat. Ik had met name ook wat cijfers bij me over de Nederlandse economie, omdat wij nou eenmaal bij de Nederlandse Bank de meest recente ramingen hadden gemaakt over hoe wij denken dat de economie zich in 24 en 25 ontwikkelt. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor de begrotingsruimte die er is. Mm-hmm. En dan word je dus gevraagd inderdaad een korte presentatie te houden. En daarna krijgen gewoon de onderhandelaars de tijd om daar vragen over te stellen. Verduidelijkende vragen.
Ja. Kwamen er veel vragen?
Ja, nee zeker, want het stond aanvankelijk maar een uur voor, maar volgens mij hebben we er bijna 2 uur gezeten. Dus dat is
pittig. En je mag er natuurlijk niet zoveel over zeggen, denk ik, want ik zie je al schudden met je hoofd.
Nee, kijk, het is duidelijk wat ik daar verteld heb en wat wij daar verteld hebben, want we hebben gewoon het advies van de studiegroep Begrotingsruimte nog eens een keer toegelicht, ingekleurd enzovoort. Dus daar is verder niks geheimzinnigs aan. Maar tussen de onderhandelaars is gewisseld en het type vragen enzovoort wat gesteld is. Nee, dat vind ik, dat moet gewoon blijven binnen de beslotenheid van de formatie.
Ja, snap ik. Gelukkig hebben wij als Nederlandse Bank ons jaarverslag. Want daar komen een hoop onderwerpen in naar voren waarvan wij, en jij zeker, we vinden dat er knopen moeten worden doorgehakt. Want het is best wel een bijzondere tijd. Die gaan we langslopen. Onder andere de woningmarkt. Daar komen we straks bij. Maar Karima, we beginnen bij de financiën. Want dat is ook wel interessant.
Ja, want het gaat nu goed met de economie. Maar toch moet er 17 miljard worden bezuinigd. Hoe zit dat eigenlijk?
Ja, kijk, het gaat goed met de economie. En als je kijkt naar begrotingstekort of staatsschuld als percentage van het nationaal inkomen, krijg je ook niet meteen de indruk van, dat er een grote noodzaak tot bezuiniging is, maar schijn bedriegt. Als je kijkt naar de onderliggende staat van onze overheidsfinanciën, en je kijkt dus bijvoorbeeld, je maakt even een doorkijkje naar het aantal overheidsuitgaven waarvan je nu al weet dat ze op je af gaan komen in de komende jaren, de toenemende rentekosten. Want immers, de rente was heel lang nul, dus lenen was heel lang gratis, maar dat is niet meer zo. Mm-hmm. Die hogere rente die komt met een zekere vertraging de begroting binnen, maar dat leidt ertoe dat de renteuitgaven bijvoorbeeld gaan oplopen van 5 miljard in 2022 naar 10 miljard in 2025 en waarschijnlijk 15 miljard in 2028. Ja, daarvoor moet natuurlijk dan ruimte worden gevonden op de begroting. Ik wil er wel bij zeggen, het woord bezuiniging wordt altijd een beetje losjes gebruikt. Of dat nou moet komen door vermindering van overheidsuitgaven of door verhoging van belastingen, dat is natuurlijk helemaal aan de politiek. Hè. Ik vat dat beide even onder de term bezuinigingen. Mm-hmm. Maar het is dus niet per se gezegd dat dat moet komen van vermindering van uitgaven. Het kan natuurlijk ook gewoon lastenverhogingen zijn.
Ja, en de mensen met de minste inkomen die dreigen altijd een beetje buiten de boot te vallen. Want wat doet Nederland eraan om die ook mee te laten liften?
Nou, het is wel grappig dat je inderdaad deze vraag stelt. Hè? Wij worden vaak gezien als technocraten die vooral vanuit een financiële boekhouding redeneren enzovoort. Maar ik zou juist willen zeggen, alles wat wij doen, doen wij ook voor de Nederlander. Wij bestrijden inflatie bij de Nederlandse Bank Omdat inflatie de koopkracht van burgers uitholt. En omdat we ook nog eens een keer weten dat de inflatie vele malen schadelijker is voor mensen met een kleine beurs. Want die hebben immers heel weinig te kiezen. En die hebben heel weinig mogelijkheden om bijvoorbeeld zich een beetje rondom die inflatie heen een weg te zoeken. Mm-hmm. Dan mensen met een grote beurs die die mogelijkheden wel hebben. Dus inflatie, zeg ik altijd, is een grote inkomensongelijkmaker. Wij bestrijden de inflatie niet alleen omdat wij van degelijke financiën houden, maar ook gewoon omdat dat voor de mensen in het land het allerbeste is. Dat geldt ook voor de overheidsbegroting. Hè? Mensen, ja. Alles wat de overheid uitgeeft, moet natuurlijk uiteindelijk door de mensen worden opgehoest. Dus de mensen willen ook wel graag weten dat dat geld een beetje deugdelijk wordt besteed aan de goede doelen enzovoort.
Ja, het klinkt heel mooi zo, het bestrijden van de inflatie. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen?
Wij bestrijden de inflatie vooral door de economie af te koelen. En dat doen we door de rente te verhogen, waardoor het lenen duurder wordt voor de mensen. Dat zijn overigens vaak mensen met vermogen. Hè? Want de mensen die hele grote leningen uit hebben staan, dat zijn vaak de mensen die ook een heel groot huis hebben enzovoort. Maar we maken het voor hen wat lastiger om geld te lenen. Dat wordt gewoon duurder. En dus wordt het moeilijker om bestedingen te doen waarvoor je grote bedragen geld zou moeten lenen. Bijvoorbeeld de aankoop van een eigen huis, hè, om er even als voorbeeld te pakken. Ja, en als dat soort bestedingen dus een beetje worden afgeremd, dan neemt de oververhitting van de economie af. En die oververhitting ligt altijd ten grondslag aan de inflatie. Dus daarmee gaat dan langzamerhand ook de inflatie weer omlaag.
Ja, ik heb nog een vraag over die oplopende uitgaven waar je het over had. Hè. Jij noemde de rente. Zijn er ook nog andere uitgaven waarvan we nu al zien, hey, ik noem maar wat, via de vergrijzing of zo, waar dat de komende jaren enorm gaat oplopen?
Nou, dat is precies de categorie die ik dan als tweede zou willen noemen. Je weet dat we allemaal aan het vergrijzen zijn. Dat betekent dat het beslag wat wij bijvoorbeeld op de zorg gaan leggen alleen maar zal toenemen. Ja. Oudere mensen hebben nu eenmaal meer behoefte aan zorg dan jongere mensen.
We worden ook ouder, hopelijk.
Ja, we worden ook ouder. Dus we krijgen er ook iets fantastisch voor terug. Mm-hmm. Maar het moet natuurlijk wel betaald worden. En vergrijzing leidt er ook toe dat de ratio tussen de mensen die werken en belasting betalen en de mensen die gepensioneerd zijn en dus in feite moeten leven van bijvoorbeeld AOW en dan ook nog wel de meeste mensen gelukkig ook een aanvullend pensioen. Ja. Maar dat die ratio natuurlijk ook steeds ongunstiger wordt. Er zijn steeds minder schouders die een steeds grotere last zullen moeten dragen. Ook daar wil je dat je ook van tevoren over nadenkt en dat je de overheidsfinanciën in ieder geval in een gezonde staat achterlaat, zodat daar niet ook nog eens een keer een extra last voor die toch al krimpende jongere bevolking uit voortkomt.
Ja, toch even nog even kort naar het begin, want je zei 17 miljard, of het bezuinigingen zijn of via de belastingen. Mensen kunnen het best wel verschrikken, want dat is toch een groot bedrag.
Het is een groot bedrag. Tegelijkertijd zeg ik altijd wel, je moet dit soort bedragen linken aan bijvoorbeeld het nationaal inkomen. Wij verdienen ook met z'n allen elk jaar 1000 miljard inmiddels in Nederland. Dus dan is 17 miljard is 1,7%. Dat moet je, ik heb het over 17 miljard in 2028, dus dat kun je gaan opbouwen. Dus je kunt ook zeggen het is elk jaar 0,3-0,4%. Oftewel elk jaar 3-4 miljard ombuigen, is dan een beetje het eufemistische woord wat we daarvoor gebruiken. Dus je moet je niet laten verblinden door hele grote miljardenbedragen. Het gaat natuurlijk ten opzichte van onze terugbetaalcapaciteit, onze verdiencapaciteit. En die is gelukkig ook heel gezond binnen onze economie.
Ja, helder. We gaan naar het tweede onderwerp en daarvoor gaan wij, dat is best wel grappig, we gaan naar Parijs. Want daar zit een van onze andere presentatoren, Isabel. Isabel, wat doe jij in het buitenland?
Hey Ruud. Ja, nee, dat klopt. Ik zit in Parijs. Ik ben hier een jaar gedetacheerd bij een organisatie en die heet de Network for Greening the Financial System. En dat is een samenwerkingsverband van 140 centrale banken en toezichthouders. De naam zegt het al. Samen zetten zij zich in voor vergroening in het financiële systeem.
Je bent veel met duurzaamheid bezig. Kun jij nou ook, als je op straat bent bijvoorbeeld, merk je nou dat mensen in Parijs, in Frankrijk ook druk bezig zijn met duurzaamheid, wat ze daar zelf aan kunnen doen?
Nou, Parijs is een belangrijke plek voor klimaat, want hier zijn de klimaatakkoorden van Parijs ondertekend. En dat betekende voor de wereld echt een stap in de, een stap richting verduurzaming van de economie en ook van de samenleving als geheel. Dus wat dat betreft is Parijs een belangrijke stad voor klimaat. Maar ja, goed, als je dan naar de mensen op straat kijkt, dan spelen daar dezelfde problemen als waar we in Nederland mee te maken hebben. Mensen zijn bijvoorbeeld heel erg bezig met het verduurzamen van hun huizen. En dat is in Parijs, hele oude huizen, nogal wat, wat lastig soms. Om een klein voorbeeldje te noemen. Ik was een weekend terug naar huis in Nederland. En toen had het hier in Parijs gevroren. En toen ik weer terugkwam hier mijn appartement in, toen was het 2 graden in mijn woonkamer. Dat soort dingen zijn denk ik wel tekenend voor de klimaatuitdagingen of de duurzaamheidsuitdagingen die ook Frankrijk nog moet tackelen, om het zo maar te zeggen.
Nou ja, kijk, je hebt dus het klimaatakkoord van Parijs, hè, de plaats waar jij nu zit. Nou, tegelijkertijd is de praktijk weer barstig. Maar het is toch belangrijk om ergens afspraken te maken. Zie jij dat ook zo?
Ja, dat zie ik ook zo. En ik denk dat dat ook wel gebeurt. Bijvoorbeeld de organisatie waar ik werk, dat samenwerkingsverband van 140 centrale banken en toezichthouders. Ja, we proberen echt met elkaar over de gehele wereld afspraken te maken, zodat iedereen ongeveer dezelfde stapjes zet richting een groenere economie. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook de grote klimaatconferenties, de COP's. En we hebben er net eentje gehad in november. Daar komen alle wereldleiders, dus echt de presidenten en de premiers bij elkaar om samen afspraken te maken. Wat betreft klimaat. En dat zit niet alleen op het tegengaan van klimaatverandering, dus eigenlijk het reduceren van CO2. Maar dat zit ook op het ons aanpassen aan de uitingen van klimaatverandering die we nu al zien. Bijvoorbeeld grotere stormen, langere periodes van droogte. Ja, dus ook daar moeten we ons toekomstbestendig voor maken.
Dankjewel Isabel. We gaan er met Klaas verder over praten om te kijken wat hij hiervan vindt. Ja Klaas, dat was best wel een interessant verhaal van Isabel. Want voor mijn gevoel slaat ze de spijker op de kop. Want hoe zorg je er nou voor dat mensen breed daarmee bezig zijn met die duurzaamheid? Want je kan wel, als je heel veel verdient, dan is het misschien makkelijker dan als je minder verdient. Want dan denk je elke dag van hoe kom ik rond? Maar zij zegt er ook iets bij. Er moet van bovenaf iets gebeuren, zodat het in de samenleving ook tot stand komt. Herken jij dat?
Ja, ik vind het een heel herkenbaar verhaal zelfs. Het is, als je Nederlanders vraagt, natuurlijk iedereen wil graag klimaatverandering tegengaan. Iedereen snapt dat we dit niet zo lang door kan gaan en dat we hebben ongeveer de 1,5 graad al te pakken. En als we richting 2 of 3, dat de gevolgen daarvan steeds ernstiger en ook steeds sterker ernstiger worden. Dus dat het niet eens een lineair verband is. Maar vervolgens, hoe zet je mensen echt aan tot actie?
Precies.
Nou, op zich heeft de overheid in dat soort gevallen heeft gewoon eigenlijk 3 instrumenten. De overheid kan mensen en bedrijven gaan subsidiëren. Dus die kan tegen Tata Steel zeggen, als jij je hoge ovens vergroent en zorgt dat er alleen nog maar op basis van groene energie de activiteiten, dan ben ik bereid een deel van dat investeringsbedrag, want dat vereist natuurlijk een enorme investeringsbedrag, dan ben ik bereid dat deel te subsidiëren. Dat is 1 instrument wat de overheid kan doen. Dat wordt ook vooral richting bedrijfsleven ingezet. Maar de overheid kan ook mensen gaan subsidiëren die een elektrische auto willen kopen in plaats van een benzineauto of een dieselauto. De overheid kan natuurlijk ook iets doen aan het beprijzen. Want een van de problemen waarom onze aarde opwarmt en waarom we op verschillende terreinen met milieuvervuiling enzovoort te maken hebben, is dat milieuvervuiling en CO2-uitstoot heeft op dit moment, of had heel lang geen prijs. Mm-hmm. De indruk bestond dat gratis was. En als dingen gratis zijn, dan krijg je vaak overmatig gebruik. En als ze niet werkelijk gratis zijn, of althans dat de werkelijke kostprijs dat niet is, dan kun je het gebruiken van afremmen door er wel een prijs op te gaan plakken. Dan denk je toch aan opties als dat je de benzineprijs, dat je daar extra belasting, dat doen we dus al via accijns. We hebben in Europa dat emissiehandelssysteem, waarmee je als bedrijf bepaalde koolstofruimte hebt. En als je daar niet genoeg aan hebt om te produceren, dan kun je dat bijkopen op een markt. Maar dat kost je wel geld, waarbij je ook je bewust wordt van dat dit een prijs heeft. En je kunt natuurlijk als overheid ook verbodsbepalingen. Dus je kunt ook gaan reguleren. Je kunt gewoon zeggen, vanaf 2030 wil ik geen dieselauto's meer in de stad hebben. En dat betekent dat je mensen dus dwingt die voor hun werk in de stad moeten zijn om toch naar een andere auto te gaan. Nou, dit autovoorbeeld vind ik een heel mooi voorbeeld, want dit laat ook heel mooi zien wat hier het probleem is. mensen die met een hele kleine beurs, die konden vroeger in een benzineautootje rijden van 10, 12, 15.000 euro.
Ja.
De goedkoopste elektrische auto, nou, ik de precieze prijs wil ik even hier geven, maar volgens mij begint dat bij ongeveer het dubbele.
Ja, dat is niet heel betaalbaar.
Dus
nog
tegen mensen zeggen van ja, je mag niet meer in een benzineauto rijden, je moet elektrisch gaan rijden. Ja. Dat is voor mensen met inkomen zoals die van jou en mij, is dat misschien te doen en begrijpen we dat ook nog wel. Maar er is natuurlijk een hele grote groep in de samenleving die zegt ja, sorry, zo'n elektrische auto, dat kan ik me gewoon niet veroorloven. Ik kan gewoon niet 20, 25.000, 30.000 euro uitgeven aan mijn autootje. Dus dat laat dus zien dat de praktijk in dat soort gevallen echt weer barstig is. En dat we meer technologische innovatie, technologische ontwikkeling nodig hebben, waar hopelijk in de toekomst elektrisch rijden goedkoper gaat worden. Dat dit soort auto's ook op een goedkopere manier geproduceerd kunnen worden. Zodat het ook bereikbaar en betaalbaar is voor mensen met een kleine beurs.
Ja, want wij zijn nu heel goed bezig daarin in Europa en in Nederland. Maar er zijn toch nog landen in de wereld die hier heel weinig aan doen. En dan vraag ik me af van, is het dan niet dweilen met de kraan open als grote landen zoals China en Amerika nou heel veel hele hoge CO2-uitstoot hebben en wij hier de CO2-uitstoot zitten te beperken. Heeft het dan wel nut?
Nou ja, ook dit is een hele goede vraag. Het heeft wel degelijk nut. Want kijk, je moet het dan toch even een stapje terug. Waar komen deze landen vandaan? Hè? Kijk, het idee achter de opwarming van de aarde is dat de atmosfeer kan maar een bepaalde hoeveelheid CO2 hebben. Ja. En als de atmosfeer meer CO2 krijgt, dan gaat dus die temperatuur oplopen. En eigenlijk zit onze atmosfeer zo'n beetje vol. We zitten eigenlijk zo'n beetje aan onze... Er kan nog iets bij, maar niet heel veel. Maar wat zeggen landen als China en India? Die zeggen natuurlijk tegen ons van, ja, luister eens even. Jullie, westerse landen, jullie hebben dat spul allemaal de lucht in geblazen. Jullie hebben dat hele contingent volgeblazen. En dat is een bijproduct geweest van een enorme welvaartsspurt die jullie hebben mogen doormaken, hè, in de jaren 50, 60, 70, 80 enzovoort van de vorige eeuw. Nu staan wij op de drempel om diezelfde welvaartsspurt door te maken. Ja, dat gaat ook gepaard met meer vervuiling. Nu zullen jullie ons gaan vertellen van, ja, sorry, de atmosfeer zit vol. Hè? Voor jullie CO2 is er geen ruimte meer. Ja, dat begrijp ik wel, dat die landen dat een vervelend verhaal vinden. Wat is nou de uitkomst? Ja, de uitkomst is, denk ik, dat wij ook deels verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. En ook die landen van de Global South zullen moeten helpen om inderdaad ook te gaan vergroenen. Want het is niet louter hun probleem. Want hun probleem is toch ook wel een beetje door ons gecreëerd. Er is maar één atmosfeer. Mm-hmm. Wij hebben die atmosfeer volgeblazen. Daardoor is er voor hen geen enkele ruimte meer. Maar dat geeft ons denk ik wel een medeverantwoordelijkheid om te zorgen dat ook zij kunnen vergroenen. Dat er ook financieringsinstrumenten, kapitaalstromen beschikbaar zijn voor deze landen om diezelfde vergroening en verduurzaming door te maken. Maar dat zullen ze niet alleen kunnen. En dat zullen ze ook niet helemaal alleen willen. Want daar blijft toch dat gevoel van oneerlijkheid.
Ja, we gaan even terug naar Nederland. De wereld is groot, Nederland is klein. Nou weet ik zeker dat we hier aan tafel het probleem van die stikstof niet gaan oplossen. Je kunt je ook afvragen of de Nederlandse bank de meest aangewezen instantie is om dat te doen. Maar alle mensen, dat probleem moet, ook daar moet echt wel een knoop worden doorgehakt.
Ja, en dat probleem is dan conceptueel nog weer iets beheerster. Want het stikstofprobleem in Nederland...
Er is goed nieuws.
Nou ja, ik zeg niet dat de oplossing makkelijk is. Maar het stikstofprobleem in Nederland hebben we echt zelf gecreëerd.
Okay,
dat is echt gewoon een Nederlands probleem. Mm-hmm. Terwijl CO2 is natuurlijk gewoon een mondiaal probleem. Er is maar één planeet, er is maar één mondiale atmosfeer. Stikstof is vervuiling, een vorm van milieuverontreiniging wat lokaal neerslaat. Een lokale depositie, zeggen we dan met een heel mooi woord. Mm-hmm. Dus als jij de hoeveelheid stikstof in de Nederlandse natuur wilt verminderen, dan moet je in Nederland de stikstofuitstoot gaan terugbrengen. Dus dat is een door onszelf gecreëerd probleem waar we in beginsel ook zelf voor verantwoordelijk zijn om dat op te lossen.
Ja.
Dankjewel Klaas. We zijn een stuk wijzer geworden vandaag. Volgende keer ben je hier weer en dan gaan we het hebben over migratie en woningmarkt.
Dankjewel Klaas. We zijn benieuwd naar de volgende aflevering.